Geliefde gemeente, onze overdenking is het u voorgelezen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Hosea 5, de versen 1 tot en met 4. En ik lees u alleen voor Hosea 5, het laatste gedeelte van vers 4. Daar spreekt het woord van de Heere al dus, en de Heere kennen zij niet. Tot zover. Letten wij deze avond op de geestelijke dood. De geestelijke dood, daar hebben we allemaal wel van gehoord. Nou, is het nog niet hetzelfde om ervan gehoord te hebben, of om te weten wat het eigenlijk is. Omdat die geestelijke dood brengt ook mee dat een mens zich helemaal niet voor dood houdt. Of dat hij er ook totaal niet van gewaar wordt. Wat is dat nou, geestelijke dood? Want wij weten uit de catechisatie misschien nog dat de dood, die wordt wel in drie onderscheiden. We spreken van de geestelijke dood, van de lichamelijke dood en van de eeuwige dood. Nou, de kinderen die begrijpen meestal wel wat de lichamelijke dood betekent. Dat is als iemand gestorven is. Dan zie je dat aan zijn lichaam. Alles staat stil. Er is geen stem en geen opmerking. Die jongen van Elisa Gehazi, die werd vooruitgestuurd door Elisa toen de boodschap gekomen was dat die zoon van de Sunamitische vrouw, die was dood. En toen zei Elisa, ga er zo snel mogelijk heen. Hier is de stad. Je moet niemand groeten op de weg, je moet niet stoppen. Je moet onmiddellijk naar het huis van de Sunamitische gaan. En dan moet je de staf leggen over het aangezicht van de jongen. Nou, dat deed de knecht van Elisa. Maar het hielp niet. En toen hij terugkwam, toen zei hij, er is geen stem en geen opmerking. Geen geluid, hij reageert nergens op. Die jongen is dood. En ik heb hem niet tot leven kunnen wekken. Kijk, als je dat nou voor ogen houdt, dan kun je ongeveer ook bedenken wat geestelijke dood is. Geestelijk dood. Daar zou je ook van kunnen zeggen. Geen stem en geen opmerking. En dan wordt daarmee bedoeld in de verhouding tot de Heere, tot God. Dat wij geen gemeenschap met God meer hebben. En dat wij ook die gemeenschap niet kunnen beoefenen. En niet willen beoefenen. Geestelijk dood hoeft nog niet altijd te zijn zoals een lichamelijke dode, die ligt maar stil op bed of in de kist. Maar geestelijk dood, dat is nog een men noemt dat wel eens vijandige dood, maar dat de mens juist tegen de Heere gericht is. En dat hij ook in zijn wilsleven radicaal anders wil dan dat God wil. Dat is een diep ingrijpende waarheid. Ook in de kerk, juist in de kerk. Want velen leren anders. En anderen die dat nog wel in hun leer hebben inbegrepen, maar die in de praktijk die dood staat, die geestelijke dood, loochenen. Door altijd weer een aanknopingspunt te zoeken bij de mens. En dan krijg je vaak zo'n voorstelling dat de Heere God die staat maar op ons te wachten. Waarom komen wij nu toch niet? Is er dan niets in ons dat zegt dat we voor de Heer Jezus moeten kiezen? Een mens heeft toch zijn verstand. En je hebt toch een geweten. En zo op die manier wordt er dan gesproken dat je zegt, ja, man, geloof jij nou ook dat wij geestelijk dood zijn? Ja. Ja, maar er staat toch ook in de Bijbel dat de Heer Jezus weent over Jeruzalem en dat hij gezegd heeft, gijlieden wilt tot mij niet komen, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Dat wordt dan gebruikt om kracht bij te zetten. Ik heb in het verleden wel eens gezegd, als je nou de moed bij elkaar zou rapen en naar zo'n persoon of zo'n prediker toe zou gaan en zeggen of vragen, hebt u dan gewild? Wat zou er dan gezegd worden? Hebt u gewild? En als je dan eens zou zeggen, dat is nou het eeuwige wonder, dat de Heer Jezus daar over die hartijzers, die geestelijk dood en vijandig zijn, die niet willen wat God wil, dat Jezus daar over weent en daarvoor de dood ingaat, opdat zulke door de kracht van zijn Heilige Geest levend gemaakt zouden worden. Dat is toch de waarheid. Je kunt de waarheid toch niet los tussen hemel en aarde neerhangen. Als een soort voorstelling. Wie pakt het? Wie grijpt het? Wie doet het? Hebben ook onze vaderen in de oude kerk geen strijd moeten leveren tegen degene, met name de remonstranten, die dat loochenen, die de mens nog allerlei gaven en krachten toekende, dat als hij zijn best deed om van de zonde af te komen en zijn kwade dingen af te leren, dat hij dan in staat is om de goede keus te maken en om voor de Heer Jezus te kiezen. En hebben onze vaderen deze leer, die ook al zo oud is, als de mensheid oud is, hebben ze die niet verworpen. Omdat het een leer is waarin God van zijn eer wordt beroofd en de kerk van de zaligheid wordt beroofd. Geestelijk dood. Wij derven de gemeenschap met God. Er is geen stem en geen opmerking. Niemand zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. De Heere zocht alom, maar ach, hij vond er geen. Gij lieden wilt tot mij niet komen. Maar ook, niemand kan tot mij komen. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. Gij hoort mijn stem niet, want gij zijt niet van mijn schapen. Dat zijn de getuigenissen van het woord. Dat al het licht wat in ons is, duisternis is. En hij is het licht dat in de duisternis scheen, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Ja, nou kun je wij als mensen natuurlijk een heel vertoon maken. En Jezus als een arme bedelaar voorstellen op de markt, die zijn waren niet kwijt kan. Maar, ach, het zegt allemaal niets. Het zegt allemaal niets. Zo min een moorman zijn huid en een luiaard zijn vlekken kan veranderen. Zo min kunt gij, o mens, die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen. Wij vallen alle af als een blad. Dat is de werkelijkheid. De mens die in waard is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaat. Misschien zeggen, ja, maar we zitten nou toch in de kerk. Hoe is het met die mensen dan? Hoe is het nou met begenadigde zondaren? Die zitten midden in de geestelijke dood. Die zijn toch levend? Ja, maar die belijden ook dat ze midden in de dood liggen. Je zou haast zeggen, ja, in de kerk is de geestelijke dood het ergst. Daar komt die geestelijke dood openbaar. Door woord en geest. Dat is de kerk eigenlijk niet. Of wat zegt nou een mens geestelijk dood? Maar als de Heer het licht gaat ontsteken, dan komt de duisternis openbaar. Daarom neem ik aan. Ja. Dat zegt natuurlijk niks. Je moet het niet verkeerd opvatten. Maar daarom neem ik aan dat jullie wel weten iets, want ik weet er ook maar iets van, wat de geestelijke dood betekent. Omdat je het zelf bent. Omdat je het geworden bent. Je was niet. Want dat is een kenmerk van de geestelijke dood, dat de mens zijn eigen voor levend houdt. Zijn eigen in de positie ziet van, kijk, Ik kan kiezen. Kijk, dat is persoonlijk. Ik kan zeggen, ik geloof dat, en ik kan zeggen, ik geloof dat niet. Zo wordt er over gepraat. Als ik zeg, dat geloof ik, nou dan geloof ik dat. Als ik zeg, ik pas ervoor, ik doe het niet, dan geloof ik niet. Dat is je eigen vrije wil. Zo wordt er gepraat. Maar wij leven onder het woord van God, onder het evangelie. De bediening van de geest. En hoe is het nou met ons? Weten wij er dan iets van? Want, ja, je wordt er elke dag mee geconfronteerd met je geestelijke dood. Met je biddeloosheid. Met je dankeloosheid. Met je gruwelijke ondankbaarheid. Met je vergeten van de Heer. Met je lezen, je Bijbel lezen. Ach, met je zingen. Als je dat nou eens op de weegschaal ziet, heb je dan ook toch bedacht, Heere, ik ben een geestelijk dode. Ik kan nog niet één gedachte tot uw eer voortbrengen. Ik kan ook niet één ogenblik mijn gedachten gevangen leggen bij die dingen die ik niet zie. Bij die eeuwige, die waardevolle dingen. Het goed dat nimmer meer vergaat. Heren, ik ben zo dood naar het geestelijke, dat ik heb overal interesse. Maar ik lees gemakkelijker de krant of een verhaaltje dan uw eeuwig blijvend woord. Is het zo erg? Ja, maar misschien denk je, ja, nou, dat is met mij toch anders. Nou, als het anders is, dan moet je de Heere vriendelijk voor bedanken dan. Of je moet proberen je geestelijk leven op de weegschaal te leggen. Is het echt? Is het waar? Want we kunnen ook van het geestelijke onze hobby maken. Mensen die kunnen altijd over het geestelijke aan de gang. Maar dan wil dat nog niet zeggen dat dat voor God enige betekenis heeft. Ja. Het is pijnlijk. Ik vind het ook een diep ingrijpend onderwerp. Waarom? Ja, ik heb ermee te maken. Zolang de zaak goed draait, zeg maar, en je kunt aan je verplichtingen voldoen, hier op aarde, financieel, zakelijk, ja, dan draait het. Maar als het nou begint te knijpen, en je komt er niet meer uit, en je staat aan alle kanten rood, en er loopt een aanvraag over je faillissement. Wat dan? Dan wordt dat een stukje praktijk. Wat het betekent om noodlijdend te zijn. Wat het betekent dat je niet langer vooruit kunt. Zo is nou in het geestelijke ook. Als je erin zit, dan zeg je, Oh, die geestelijke doodman. Die ken ik. Een stukje tenminste, want ze kunnen niet pijlen. Als ik wakker word. Als ik naar bed ga. Overdag. Ja. Altijd. Altijd die geestelijke dood. Nou, ik bedoel hier niet een of ander trauma. Moet je goed begrijpen dat je niet gewoon kunt praten of zo. Nee, ik bedoel die innerlijke wetenschap. Die berust op de ontdekking. Op de ervaring. Vandaar, je zegt het wel eens een beetje grof, weet je wel, in de zin van bevinding. Ach, alsjeblieft op, ik heb helemaal geen bevinding. Zo. Niet die bevinding die de mensen bedoelen. Want wat ik aan bevinding heb, dat is zo allerellendig, zo allerakelig, zo hol, zo leeg, zo gespeend aan alles, zo ongeestelijk. Het is de moeite niet waard. Het is allemaal vervloekelijk voor God. Ja. Ja, hoe kom ik daar nou bij? Nou ja, laten we dan eens letten op die verzen, kort, die ons zijn voorgelezen. Met dat centrum, dat benauwende, dat waarachtige, en tegelijk ook oordelende woord, die samenvatting, maar de Heere kennen zij niet. De Heere kennen ze niet. Hosea gaat in dit hoofdstuk verder met de aanklacht, met het rechtsgeding. En de Heere heeft hem aangegord met heldenmoed. Om niet alleen een woordje te spreken tot eenvoudige man op de straat, maar om zijn reden uit te strekken tot de priesterklasse, tot koningen en overheden, alle die in hoogheid zijn gezeten. Hoor dit, gij priesters, en merk op, gij huis Israël, en neem ter oren, gij huis des konings, want uw lieden gaat dit oordeel aan. Als die mensen dan toch niet horen, waarom zegt hij dat dan? Ja, maar de Heere kan zeggen, mensenkind, zeg het of ze het horen of niet horen. Zeg het. Daar komt nog wat anders bij. Als ze dat nou geloofden dat ze niet hoorden, dan zouden ze, ja, dan zouden ze misschien horen. Maar ze pretenderen toch dat ze priesters zijn van Jehovah. Al dienen ze ook de Baal. Dat het ambtlieden zijn in het midden van het volk. Huis Israël. Neem ter oren. Het is diep en diep ingrijpend. En God, die dit zegt, die weet wat er met dat woord gebeuren moet en wat er gebeuren zal. Wat God zegt is goed. God gebruikt alles om zondaren toe te brengen tot de gemeente die zalig worden zal. Daar horen ook deze woorden bij. Hoor dit. Priesters en huis Israël. Bij dat huis Israël, dan moet je denken aan het feit dat je zegt, kijk, het huis Israël. Bij huis denk je aan iets dat gebouwd is. Huis was in het klein ook wel de aanduiding van man, vrouw, kinderen. Dat werd wel eens vaak zo aangeduid. Het huis van die, het huis van die. En er werd niet dat stenen huis bedoeld, maar dan werd dat die cel bedoelt als het ware, die leefgemeenschap. Zo wordt ook een volk wel aangeduid in de Bijbel, zoals hier, huis Israël. Maar dan moet je eens opletten, hè, hoe ingrijpend het is, dat de Heer, Hosea, tegen die booswichten dit laat zeggen, huis Israël. Want het is niet zo goed, die priesters en die vorsten. En toch, huis Israël. Weer speelt er iets door van dat welbehagen van God, van zijn bemoeienissen met het huis van Israël. Het is net of de Heilige Geest ze ergens aan wil herinneren. Weet je nog? Jacob, die kreeg een nieuwe naam, een andere naam. De Heer noemde hem bij Peniel Israël. De Heer liet zich overwinnen door Jacob. Die zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegen. Die Israël, die vormde ook een huis. Hadden ze zin. Met kinderen. Heel wat gebeurt in dat gezin. Heel wat tegenslagen, verbittering, hardheid, bloedschande, hoererij, allerlei dingen zou je zeggen, kwamen ook aan de orde in dat huis van Israël. En Jacob had het er ook niet al te breed onder soms. Hij zei, jullie zullen mijn grauwe haren nog met smart en graven doen dalen. Ben ik dan van kinderen beroofd, dan ben ik beroofd. Ach, wat een gewelddadigheid werd hij mee geconfronteerd. Te veel om te noemen. Maar, toen de oude man ging sterven, toen stond het hele huis bij zijn bed. En toen heeft hij profetisch getuigd van dat huis. Het was door donkere wegen heen gegaan van zonde en godsverlating. De geestelijke dood, die had ook wel een stempel gedrukt. Een diep stempel op de kinderen van Jacob. Hij had het er ook niet in kunnen brengen, die man. Kon niet. Maar nou zijn ze er, als hij gaat stellen. En er ontbreekt er niet één. Jozef is er ook bij. En Ruben, die een vrouw van zijn vader misbruikt had. En Simeon en Levi, mannen van bloed en geweld. Ze zijn er allemaal. Voel je dat de Heilige Geest door de profeet als het ware een beeld oproept. Gij huis Israël. Het is net alsof hij teruggrijpt voor de scheiding tussen Juda en het tienstammenrijk. Teruggrijpt naar dat verre verleden. Dat wonder boven wonder. Dankzij Gods genade stond het huis Israël daar. Rond hun stervende vader. Ja, er was heel wat gebeurd. Heel wat. God had het gedaan. God had het zo gemaakt dat die boze, harde mensen, dat ze zacht waren geworden. Had God gedaan. Uit zichzelf hadden ze er nooit gekomen. Maar op een gegeven ogenblik is het uitgekomen in hun leven. Toen ze zeiden, ach, nou krijgen we het thuis bezorgd. Nou krijgen we het eind naar ons toe. Nou zijn we erbij. God bezoekt ons ongerechtigheden. We hebben niet geluisterd toen onze broer om genade bad. Jongens, laat me toch naar vader toe. Toen laat me nou los. Ze hebben niet geluisterd. Het was nog een goddelijke bestiering, anders hadden ze hem laten doodhongeren in de kuil of doodgeslagen. Maar het was een goddelijke bestiering dat ze hem hebben verkocht aan de Ismaëlieten. Maar zie, dat harde huis, dat ellendige huis, God is doorgegaan met de arbeid van zijn liefde. Niet door kracht, nog door geweld, maar door de verborgen werking van die Heilige Geest hebben ze het erkend. Hebben ze erkend wie ze waren. En Jozef kon het niet uithouden. Hij barstte in tranen uit ten slotte. Toen hij dat hoorde. Want Jozef was nieuwsgierig. Hij dacht, hoe zouden jullie het maken? Hoe zou het nou verder gegaan zijn in jullie leven? Is er nog dat koude, onbewegelijke, dat harde, dat God onterende? Of is er een breuk gekomen in jullie leven, in jullie hart? En daarom was hij zo ontroerd, daarom barstte hij in tranen uit, daarom viel hij om hun nek toen hij hoorde dat God goed was geweest voor hen. En dat ze schuldenaars waren. Toen wist hij niet hoe gauw hij het moest zeggen. Ik ben Jozef. Huis van Israël. Wat een ontroerende uitdrukking. Die teruggrijpt naar dat verre verleden. En als Jacob ze dan allemaal ziet staan. En waarschijnlijk op de achtergrond al die kleinkinderen en achterkleinkinderen. En hij ziet in de toekomst die wegen van dat volk. Dan roept hij ten slotte: op uw zaligheid wacht ik, Heer. Op uw redding, op uw heil handelen. Want wij komen er niet uit. En zij komen er niet uit. Maar op uw zaligheid wacht ik. O, merk toch op, gij huis van Israël. Op het wonder. Hij bracht na tegenheden ze toch op het rechte pad. En hij leidde hun schreden naar hun gewenste stad. Dat is troost. Dat er een huis Israëls bestaat. Het is gelijk zo diep en diep beschamend. Want hij is gekomen tot het zijne. Zijn huis hebben hem niet aangenomen. Maar toch is er troost in. Het huis. Dat God bouwt. Hoe donker ook de weg mag wezen. Hoe groot de afmakingen en verlatingen ook waren. Toch. God had Jacob doen ervaren. Ik zal ook jouw God zijn. En je zaadgod. De God van je kinderen. Daar is het wonder. En aan dat wonder wil de Heilige Geest herinneren hier. De priesters. De priesters die dan toch maar moeten oefenen. En die toch pretenderen priesters te zijn. Goed. De dienst van de verzoening. Van het onderwijs uit de Torah, de heilige wet. De boeken van Mozes. Neem ter oren gij huis des konings. Alle die in hoogheid zijn. Vorsten. Want uwliede gaat dit oordeel aan. Ik heb het tegen jullie. Zegt God. Niet alleen tegen de man op het land en op de straat, maar tegen jullie. Want jullie zijn een strik geworden te Mispa en een uitgespannen net op Tabor. Er worden hier een paar werktuigen genoemd waar men vogels mee ving. Strikken, net. Je had verschillende soorten netten, klapnetten, netten die automatisch dicht klapten als ergens een vogel aan trok, aan een stukje aas of zo. Wat wil dat zeggen? De Mispa, Tabor. Ja. Misschien is het goed te denken dat Mispa en Tabor, je hebt in ieder land bekende plaatsen. Nou, zo was Mispa een bekende plaats, want daar was voor het aangezicht van de Heere Jefta verkoren en aangewezen om een richter en een redder te zijn voor Israël. En er zijn meer historische bijzonderheden over Mispa te vertellen als je het Oude Testament leest. Maar je voelt wel aan, zulke plaatsen hebben een bepaalde religieuze betekenis. Die springen er wat uit. Hoogstwaarschijnlijk is daar dan ook weer een of andere heiligdom gesticht. Of een offerplaats of wat ook. Nou, Tabor is ook bekend uit de richterentijd, want daar was Deborah die het werk Gods mocht verkondigen. Ook een richter onder Israël die Barak bij zich liet komen, de berg Tabor in de buurt van Nazareth. Dus dat was ook een plaats die in de geschiedenis van het volk, en dat betekende ook in de godsdienstige geschiedenis, een grote bekendheid had. En zeer waarschijnlijk is ook daar een altaar geweest. Of een of andere gebouwtje of waar men godsdienst verrichtte. Maar nu zegt de Heere God dat die priesters en die koningen, die zijn tot een strik geworden. In Mispa. En een klapnet op de Tabor. Het staat niet helemaal beschreven waar dat nou uit bestond. Maar het is aannemelijk om er dit van te zeggen. In deze tijd waren er grote spanningen voor Israël. Dreiging, geweld, intern, burgeroorlogsdreiging, oorlog tegen de buitenstaanders of tegen het broedervolk. En nou weten wij, dat kost allemaal een heleboel geld. Dat kost een boel geld. En waarschijnlijk hebben dan die koningen, die leidslieden van het volk, die hebben daar in Mispa en Tabor een gelegenheid geschapen voor het volk. Waar ze in een onheilige cultus, een onheilige dienst, ver van het pad af zich aan allerlei bandeloosheid tenslotte schuldig maakte, maar het leverde wel een heleboel geld op. Je denkt onwillekeurig aan als er een casino ergens komt, zo'n trekpleister, waar de mensen naartoe gaan en waar miljoenen worden vergokt. Nou, toen had je dat in die zin nog niet, maar zo moet je daar ongeveer aan denken. Die oude religieuze plaatsen, die zijn gevuld met heidenspektakel, met baaldienst. En wat dan tenslotte uitliep op grote hoererij en overdaad en losbandigheid, een soort natuurreligie. Nou, en dat er staat, de koningen hebben dat gedaan. Dat wil dit zeggen, die koningen hebben er natuurlijk belang bij gehad. Er is wat te verdienen geweest. En zo worden dus die koningen voorgesteld en die priesters als vogelvangers. Die strikken, die netten neerzetten om de argeloze dieren te vangen. Dat is een beschuldiging. Als je er goed over nadenkt, dan zeg je, nou man, de Heere die zal je bewaren, maar anders dan zit je gauw in de gevangenis als je dat gaat zeggen tegen het koningshuis. Dat je ze vergelijkt met vogelvangers, die de mensen verstrikken met arglistigheid, die de mensen het pad van de zonde wijzen. Gewoon wijzen en insturen. Het is ook een vreselijk oordeel. Dat de leiders, die eigenlijk theocraten zouden zijn, dienaars van God, bij de gratie God, dat zij in plaats van het volk te leiden op de weg, die de Heere wijst, dat zij het volk wijden en leiden in de zonde. Vreselijk oordeel. Vers 2. En die afwijken verdiepen zich te slachten, maar ik zal hun allen een tuchtmeester zijn. Dat is echt een onbegrijpelijke tekst als je die zo leest. Altijd ook al een moeilijke tekst geweest. En de moeilijkheid schuilt daarin, dat wat er overgeleverd is van vroeger, van lang geleden, van de tekst, is zo beschadigd en moeilijk leesbaar, dat de vertalers een klein beetje moeten raden, passen en meten om er een zin aan te geven, een betekenis. Die afwijken, verdiepen zich, te slachten, maar ik zal hun allen een tuchtmeester zijn. Want wat is verdiepen, te slachten? Duidt dat aan een slachting in een kelder? Hoe moet je slachten verdiepen? Het is heel moeilijk. Ik wijk van deze vertaling een klein beetje af. Niet met een onbetrouwbare vertaling, maar met een hoogst aannemelijke weergave. Dan klinkt de tekst wel een beetje anders. In plaats van die afwijken, diepen, verdiepen, slachten, lezen we dit. Zij hebben de valkuil van de bandeloosheid diep gemaakt. Zoals wel de netten gebruikt werden om de vogeltjes te vangen, zo kon je ook valkuilen maken om lopende en kruipende dieren, ja, om mensen in te laten vallen. Zij hebben de valkuil van de bandeloosheid, van het wetteloze, van het ongerechtige, hebben ze diep gemaakt. Om de mensen daarin te krijgen. Want Adam heeft zulke verdorven natuur. Hij zinkt steeds dieper weg in het verderf. In de zonde, in de ongerechtigheid. En dan wordt hier aan het adres van die koningen en ook aan de priesters wordt gezegd niet alleen dat ze netten hebben gespannen, maar ze hebben ook valkuilen gemaakt van bandeloosheid. Zeer diep. Om daar hun burgers, hun onderdanen in te laten lopen. En om zo het volk nog verder in de afgrond te trekken van de ongerechtigheid. Over dat tuchtmeester is ook heel wat te doen geweest, maar ik zal hun allen een tuchtmeester zijn. Het klopt niet zo met het verband en ook daarin is het oorspronkelijke praktisch niet weer te geven, maar zeer betrouwbare vertalers hebben het zo weergegeven, dit laatste gedeelte. Dan lees ik even heel de tekst nog voor. Zij hebben de valkuil van de bandeloosheid diep gemaakt. Maar mij hebben ze uitgeschakeld. Mij hebben ze buiten de deur gezet. Want ze wilden mijn raad, mijn tucht, wilden ze niet. Ze wilden mijn onderwijzing niet. Kijk, dat is eigenlijk in deze tekst het. Het diep ingrijpende, die tegenstelling. De koning en de priesters waren goed uitgekookt om een slaatje te slaan uit de ongerechtigheid. Ze richtten hier en daar op die bekende plaatsen wel wat op, waar de mensen hun lust konden halen en verkrijgen. En tegelijk bleef er goed wat over. Dat waren de koningen, de leidslieden, de priesters. Maar, zegt de Heere, mij heb je uitgeschakeld. Naar mij wil je niet luisteren. Ik ben gewoon buiten de deur gezet. God, zegt ons niks. God, die zetten we in het museum. Dat was vroeger God. Mij hebben ze uitgeschakeld. Geen belang meer bij. God hoeft geen raad te geven. We hebben zijn raad niet nodig. En nou het vervolg. Maar ik lees het in de vorm van een tegenstelling hoor. Maar dat kun je nou wel denken, Efraïm, de belangrijkste stam, de grootste stam ook, qua aantal en grondgebied. Daarom wordt Israël ook wel Efraïm genoemd. Maar Efraïm, dat kun je nu wel denken, maar ik ken jou wel. Ik ken jou wel. Al wil jij mij niet kennen. En dan wil je mij buiten de deur sluiten. Daarom moet je nog niet denken dat ik dat niet doorzie. Want mijn ogen doorlopen de ganse aarde. Ik ken Efraïm wel. En Israël is voor mij niet verborgen. Ik weet er alles van. En jullie hebben mij ergens opgesloten als het ware. Zoals iemand iets wat hij niet meer gebruiken kan. Dat hij ergens opslaat op de zolder of in een schuur. Dat hij zegt, nou ja, daar zijn we nou te groot voor hoor. Kinderen, daar zijn jullie te groot voor. Moeder, die berg die rommel op. Misschien dat de kleinkinderen er nog eens mee kunnen spelen. Maar zo op die manier, hè, dat wil deze tekst eigenlijk zeggen. Zo hebben ze God in de schuur gestopt. Maar zegt God, daarmee kun je mijn ogen niet toesluiten. Want ik ken Efraïm en Israël is voor mij niet verborgen. Ik zie alles. Ik ken het hart en ik proef de nieren. Ik zal het je bewijzen, zegt de Heere God. Je hebt nu Efraïm, heb je weer zo'n feest gehad. En dat gij Efraïm nu hoereert. Kennelijk is er toen net wat gebeurd weer. Dat ze daar een feest hebben gehad wat geheel ontaard en uit de hand gelopen is. Hè? En hoe Israël verontreinigd is. Een feest dat uitmondde in hoererij en in onreinheid. Zie je nou, zegt de profeet, zegt God, dat ik het wel weet. Want dat jullie mij van mij niet willen weten, wil nog niet zeggen dat ik niet weet. Ik weet alles. Ik doorgrond jullie. Eer een woord over je mond. Je kunt tekeer gaan tegen mij. Je kunt me doodzwijgen, zegt God. Dat kun je allemaal doen. Maar ik verander daar niet mee. Ik zie jullie wel. En ik ken jullie wel. Ik weet wel hoe je je gedraagt. Hoe je van de geestelijke hoererij vervallen bent in de vleeselijke hoererij. Zij stellen hun handelingen niet aan om zich tot hun God te bekeren. Want de geest der hoererijen is in het midden van hen. Ook een beetje moeilijke tekst, maar als ik de achterliggende gedachte verklaar, wordt het wel iets duidelijker. Kijk, de zonden, die maken een scheiding tussen de Heere en tussen ons. Stel nou voor dat er een mens is, die begint, om af te breken de werken van de ongerechtigheid. Dan zou je zeggen, nou dat gaat de goede koers. Dat gaat de goede koers. Heen en uit. Dan zie je daar iets in van het werk van God. Bekeert u en geloof. Als die tovenaars en die waarzeggers en die bijgelovigen de heidense boeken oppakken en verbranden, zou je zeggen. Nee, hè, er komt ruimbaan. Er is een weg. Nou, zie je net andersom. Uit hun handelingen blijkt dat ze helemaal niet op weg zijn om zich te verootmoedigen. Of tot de Heere God te bekeren, tegenovergestelde. Hun handelingen zijn van dien aard dat er is een onoverbrugbare kloof vormen ze, een breuk die niet te helen is. Want de geest der hoererijen, dat wil niet zeggen een of andere duivel, natuurlijk de duivel heeft er ook zijn vermaak in, maar kijk, hier wordt gezegd, die geest, hè, wat er heerst, wat ons beweegt, wat ons drijft, onze eigen geest, is maar met één ding begeesterd, dat is de geest van de hoererij, van de losbandigheid, van het afwijken van de Heer. het verachten van zijn recht. En daarom ook het verachten van de naaste. Zo gebruiken wij dat woord wel eens in de zin van, wat is dat voor een geest hier? Wat hangt hier voor een geest? Wat heerst hier voor een geest? Een ruzieachtige speer zijn, het kan van alles zijn. Nou, zo zegt hier de Heer, die geest der hoererij is in het midden van hen. Die deelt de laatste uit. Die zegt hoe het moet. Die geest. Dat vervult de gedachte en de overlegging. Die geest die eigenlijk God toekomt. Want hij heeft ons gemaakt. En niet wij. Die geest is trouweloos weggeweken. Door de Heer. Van de Heer. En dan staat er tot aan het eind. En de Heer kennen zij niet. De Heer kennen zij niet. Dat is erg. God kent ze nog wel. Ook negatief in hun boze daden en hun ongeloof. Maar zij kennen de Heer niet. Er staat niet, ze erkennen de Heer niet. Nee, ze kennen de Heer niet. Nou kom ik terug waar we begonnen zijn. Geestelijk dood. Je kunt of zoiets natuurlijk gebruiken om een tijdreden te houden. Om te spreken over de desolate toestand van land en van volk. Over het vreselijke van de mens die dit en dat doet en die de zondag niet meer in ere houdt en die zus en zo, al die werken erop, boosheid en noem maar op. En dat het oordeel Gods spoedig over ons zal komen. Dat is zo oppervlakkig. Het is erg zo oppervlakkig. Je zou eigenlijk veel beter persoonlijk onder de tafel kunnen kruipen. Of ergens in een hoek. Dat zou beter zijn. En om te bekennen. Ik ken u niet. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Ik ben die geestelijk dode. Dat is beter dan al die boetepredicaties over land en volk. Want het is zo persoonlijk. Nou kun je wel zeggen, ja, is er nou hier nog een volk dat de Heer mag kennen? Die gelukkig de Heer mag kennen. Dan denk ik aan mijn grootvader. Die kon wel eens zo eigenaardig uit de hoek komen. Toen die opgaf. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Allerhoogste en eeuwig goed. Ja, wie is het? Steek je vinger eens op. Wie is er nou hier die lust heeft om de Heere te vrezen? Niemand. Verschrikkelijk. Eén heeft lust gehad. Om de Heer te vrezen. Kijk, daar zie je iets. Van dat indringende van die werkelijkheid. Ik ben geestelijk dood. Ik ben van sporen. Ik heb gezondigd en ik derf de heerlijkheid van God. Ik ben een groot karikatuur. Een mispunt. Tegenover de Heer. Je hoeft helemaal niet te zeggen van, oh ja, maar we zijn toch bekeerd of dit of dat. Laten we over ophouden. Voor al die dingen. We zijn verkeerd. En als je dan toch bekeerd wil zijn, dan zeg ik, dan is dit bekeerd. Dat je dat gelooft. Dat wij verkeerd zijn. Dan is bekering genezen worden van die waan dat wij bekeerd zijn. Ja. Ik denk aan een oud echtpaar, de oude man is niet meer onder ons, maar is elders vertoevende, maar daar kwam ik eens binnenstappen en die had ruzie met zijn vrouw. En ik kwam binnen en ik werd mee ingemoeid. Ja, hoe is dat nou, dominee? Mijn man die zegt dat voor het avondmaal hoef je niet bekeerd te zijn. En ik zeg van wel, dat heb ik altijd gehoord dat je daar bekeerd voor moet zijn. Altijd. Van mijn kinderjaren af, of zolang ik in de kerk kom. Ik zeg nou ja, ik voor mezelf had de indruk dat het allebei verkeerd bedoelde, maar ja, dat kan ik ook niet beoordelen natuurlijk. Dus ik moest me daar met een of andere slag uitredden. Ik zei, nou, ik heb het idee dat jullie allebei gelijk hebben. Kijk, als uw man zegt, daar hoef je niet bekeerd voor te wezen, dan bedoelt hij daarmee dat bekeerd zijn zoals mensen dat voorstellen. En van een heleboel eisen en voorwaarden en nog wat en stukken enzovoort. En als je dat dan allemaal, ja, dan kun je aan het avondmaal zeggen, dat bedoelt die man. Waarschijnlijk hoor. En als u zegt, dan moet je wel voor bekeren. Ik zeg, dan hebt u ook gelijk ergens. Alleen, ja, misschien bedoelt u, kijk, bekeerd moet je zijn van die gedachte, ik ben bekeerd. Ja, dat is eigenlijk niet zo'n gedachte, maar dat is het dus, wat u zegt is waar. Je moet bekeerd zijn om het avondmaal te gaan. Bekeerd van die waan, die ijdele waan der trotse ziel. Dat ik zo bekeerd ben. En dat nou zo zachtjes aan wel aan kan gaan. Dat nou ver genoeg ben. Begrijp je? Ja. Het is zo persoonlijk dit, hè. De Heere kennen zijn. Dat zegt de Heere. Het is een diepe ellende hoor, maar toch meen ik het uit de grond van mijn hart om te vragen, buig je mee onder dit woord. Buig je mee. Het hoofd buigen, zeggen ja, Heere. U hebt gelijk, Heer. Ik ken u niet. Zo'n ongelukkig schepsel denk ik niet. Ik heb de band doorgesneden. En ik ben van u afgevallen om nooit meer terug te komen. Ik ben een wereld los. Kijk, dan is er altijd ook het levende van de troost. Want nou heeft God in Christus een afgesneden zaak gedaan op de aarde. Echt. Het heeft God in Christus gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Maar heeft hem het oordeel gegeven wat op zulke mensen rust, zulke onmensen. Die de Heer in de kast ergens wegduwen. Niks meer. God hoeft niet pot te kijken. Nee, die hebben we niet nodig. Laat God er maar buiten. We hebben andere goden. Dat God dat oordeel aan zijn eigen kind heeft met de bittere dood des kruis. En dat hij daarin mij heeft verdoemd. Mij. In hem. En dat hij mij medelevend gemaakt heeft met hem. Met hem. En dat wij nou je zou zeggen wel, de koning te rijk zouden mogen zijn. Als we luisteren wat Jezus zegt. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend. Maar ik heb u gekend. Ik heb u gekend. Daar staat de borg, mensen, de plaats bekleden. Tussen dat stelletje mensen. Hè? Tussen koningen en priesters en discipelen en godgeleerde mensen en noem maar op, daar staat het. Ik heb u gekend. En dan kijkt hij naar zijn discipelen. Hebben die God gekend? Nou, je mag er ook nog een vraagteken achter zetten. Maar deed en deze hebben erkend. Bekend dat gij mij gezonden hebt. Dat mag je blij zijn. Deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Het was niet veel met die discipelen. Vlees en bloed had het ze niet geopenbaard. Maar toch lag in hun harten die waarheid van God gezonden. Hij is van God gezonden. Van Israëls God gegeven. Hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Ze verstonden verder nog niet veel, maar dat lag in hun hart. Hij is van God gezonden. Dan is het troost. Al zitten we nog met die geestelijke dood overhoop, al zitten we er middenin. Al breken de laatste sluiers en banden pas. Als wij onze ogen sluiten hier op aarde, dan zijn we toch bevroren. Dat we het weten. Dat ik geestelijk dood ben. En dat we geloven, hij heeft de Vader gekend. In welke wil, in welk. Kennen. Wij geheiligd zijn, begrepen zijn, opdat we levend zouden worden door hem, hij die al onze misdaden vergeeft. Zo is het. David zegt, we gaan mee naar huis. Die was ook geestelijk dood. En hij leefde ook, anders had hij het niet geweten. Maar hij zegt aan het eind. Laat mijn ziel leven. En ze zal u loven. Laat uw rechter mij hebben. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Maar uw geboden heb ik niet. Vergeten het gebod van hem, Jezus Christus, die de Vader heeft gekend. Amen.